U luistert naar een podcast van het Bijbelsberaad, geschreven door dominee J.M.J. Kieviet, uit het overkoepelende thema Man en Vrouw Samengevoegd. Vandaag is aan de beurt In Verscheidenheid. Ik wil het graag met u hebben over man en vrouw in verscheidenheid. Ik lees u Genesis 2, vers 21 tot en met 23 voor. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Dat is Genesis hoofdstuk 1. Zeer goed, ja en toch. Het lijkt wel alsof de Heere erop terugkomt als hij later zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zei. Toch lezen we ook al in Genesis 1 over de twee geslachten van het mens zijn. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw. Dus mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hoe dan ook, God heeft de mens geschapen in onderscheid van de twee geslachten, als man of als vrouw. De Heere heeft de mens dus niet uniform, maar in verscheidenheid geschapen. De mens is niet eenvormig, maar tweevormig. Niet eenzaam, maar tweezaam. Hij heeft man en vrouw geschapen in een geslachtelijke, seksuele verscheidenheid. Dat is met zijn schepping meegegeven. Zo heeft de Heer het gewild. De man is slechts de helft van de mens, zegt Calvijn. Evengoed kan natuurlijk gezegd worden, de vrouw is slechts de helft van de mens. Samen vertolken ze het mens zijn. Samen zijn ze bedoeld als beelddrager van God. We lezen in Genesis 2 dat de Heer een diepe slaap op de mens deed komen. Later zou hij dit ook bij Abraham doen. Dan gaat het om de sluiting van het verbond. Heel belangrijk. Ook hier betreft het iets heel belangrijks. De Heer gaat de man een vrouw geven. Terwijl de mens slaapt, neemt de Heer een van zijn ribben, sluit de open plaats in zijn lichaam weer keurig toe met vlees en bouwt de rib, die hij uit Adam genomen heeft, tot een vrouw. Zijn vrouw, bedoeld als een metgezellin voor het leven. Opmerkelijk, dat woord bouwen. We lezen niet dat de Heere de rib maakte tot een vrouw. Ook niet dat hij uit die rib een vrouw schiep. Nee, hij bouwde die tot een vrouw. Je kunt dus zeggen dat God de rib die hij van Adam nam, uitbouwde tot een vrouw. Het is zoiets als wanneer een woning uitgebouwd wordt. Het is dan wel dezelfde woning, maar toch eigenlijk een nieuwe woning. De vrouw is dus een rib van de man. Ze is geen vreemde, maar zijn wederhelft. Zijn andere ik. In zijn vrouw mag de man iets van zichzelf ontmoeten. Op deze manier wordt de eenheid die er in het huwelijk is tussen man en vrouw gesymboliseerd. We moeten namelijk beseffen dat het hier in Genesis 2 in het bijzonder over het huwelijk gaat. Als Adam ontwaakt uit zijn slaap, ziet hij de vrouw. Direct herkent hij haar bij hem als een bij hem passende wederhelft. Hij ziet in haar iets van zichzelf, wat hij dan ook uitroept. Het lijkt wel zoiets als een bruiloftslied. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Hij ontdekt in dat schepsel dat nu bij hem is de hulp en bijstand die door hem door de Heere gegeven is, zijn levensgezellin. Adam noemt zijn vrouw Isha, dat is vrouw, want ze is uit de Ish, de man genomen. Het is een woordspeling. De innige eenheid van man en vrouw wordt erin uitgedrukt. De Statenvertaling heeft in vers 23 die woordspeling voor één keer overgenomen. Man en manin. Dat laatste is natuurlijk geen gebruikelijk Nederlands woord, maar de bedoeling is duidelijk. We kennen ook woorden als leeuw, leeuwin, boer, boerin. Wel, zo ook hier. En net zoals in het Engels, a man en a woman. Adam heeft het begrepen. Zo brengt de Heere man en vrouw in een innige gemeenschap bij elkaar. Zij was uit de man genomen. Ze werd aan de man gegeven. Niet als een man, maar als een vrouw. Zijn vrouw, verwant aan hem. Ze is genomen van zijn zijde en gegeven aan zijn zijde in verscheidenheid. Ze is gegeven als een hulp die tegenover hem zal zijn en aansluit bij zijn hulpbehoevendheid. Heel treffend schrijft Matthew Henry, de bekende Puriteinse Bijbelverklaarder, in zijn commentaar op Genesis: de vrouw werd genomen uit een rib van Adams zijde. Niet uit zijn hoofd, om hem te overtreffen. Niet uit zijn voeten, om door hem vertreden te worden. Maar uit zijn zijde, om zijn gelijke te wezen. Onder zijn arm, om door hem beschermd te worden. En nabij zijn hart, om door hem te worden bemind. Ik moet hier denken aan de welsprekende rij van Vondel uit diens Gijsbrecht van Amstel. Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? We spreken hier over twee zielen, die gloeiend aan één zijn gesmeed, vastgeschakeld en verbonden door lief en leed. De vrouw dus als een hulp tegenover de man. Dat betekent overigens op geen enkele manier dat de positie van de vrouw minder waardig zou zijn vergeleken met die van de man. Dat is ook niet zoals de apostel Paulus later deze positie van de vrouw aanduidt met onderdanigheid. Zij mag degene zijn die in het huwelijk de man voorrang geeft en die zijn leiding aanvaardt. Ze doet dat naar Gods bedoeling, maar niet slaafs. Ze is de gelijkwaardige bijstand van de man, zijn tegenover. Tegenover haar is de man, zoals ik al zei, hulpbehoevend. Wie zou hij zijn zonder haar? Mooi is het, zoals ik ergens las, dat hulpen tegenover de grandeur, de grootheid van de vrouw uitdrukt. Niet haar misère, ofwel haar ellende. Over de verscheidenheid van man en vrouw lezen we dus ook in het Nieuwe Testament. Het is vooral de apostel Paulus die erover schrijft in zijn zendbrieven, ongetwijfeld naar aanleiding van concrete situaties in de gemeente. Heel nadrukkelijk gebeurt dat in zijn eerste brief aan Timotheus. Hij schrijft er ook over in de brief die bij ons bekend staat als 1 Korinthe. Ik beperk me nu tot de laatstgenoemde brief. Er waren in de jonge christelijke gemeente van Korinthe situaties die zich niet verdroegen met een christelijke levenswandel. De apostel moet de gemeente berispen. Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? En deze prijs ik u niet. Nee, het is niet zo dat hij de gemeente als zodanig afschrijft, maar hij deelt wel een forse vermaning uit. Het zijn kennelijk zaken die de gemeente op een dwaalspoor dreigen te leiden. Maar welke zijn dat dan? Wel, er is binnen de gemeente een aantal vrouwen dat al te vrij optreedt. Deze vrouwen willen zelfs de boventoon voeren. Ze willen de grenzen tussen de man en de vrouw uitwissen. Ze menen dat ze in elke schoen van iedere man kunnen staan. Zo niet, dan vonden ze dat discriminerend. Dat gaat de apostel Paulus veel te ver. Zeker, hij erkent dat er in Christus een eenheid is van man en vrouw. Dat is wel echter wel een eenheid in verscheidenheid. De genade van Christus heft de door God gegeven scheppingsorde niet op. Wie meent van wel, krijgt apostel tegen zich. Als Paulus over de vrouw in de gemeente schrijft, dan doet hij dat met een opmerkelijke uitspraak. De vrouw moet haar plaats weten. Allereerst, ze komt voort uit de man. 1 Korinthe 11, vers 8. Vervolgens, ze is geschapen om de man. 1 Korinthe 11, vers 9. Ten derde, ze onderscheidt zich van de man. Dat is zelfs haar heerlijkheid, haar eer. 1 Korinthe 11, vers 7. We gaan ze even langs. De vrouw is uit de man. Dat is onmiskenbaar. Paulus staaft deze stelling met de verwijzing naar het eerste boek van Mozes, de geschiedenis van de schepping van man en vrouw. We hebben hier te maken met de realiteiten van de mensheid. Zo is het gebeurd. Zo heeft God het gewild. De vrouw is uit de man, namelijk uit zijn lijfelijke zijde genomen. Dat mag dan een schampere spotlust of arrogante misprijzing van de postmoderne mens opleveren, het zij zo. Het zal het stempel dat God in het begin op de geschiedenis gezet heeft, niet vermogen uit te wissen. Vervolgens, de vrouw is geschapen om de man. Paulus poneert dit met apostolisch gezag. Dat betekent, ingegeven door de geest van God zelf. De man is niet om de vrouw geschapen, maar de vrouw om de man. Dat heeft niets te maken met een soort mannelijke superioriteit. Het laat ons juist zien dat de man het niet alleen aan kan. Zoals ik al zei, hij is hulpbehoevend. Laten de mannen er dankbaar voor zijn dat de alwijze God voorzag in deze mannelijke behoeftigheid. Vandaar dus die onderscheiden plaats van man en vrouw. Het is een rolverhouding in de aanvang die overigens nog steeds geldt, althans als we willen rekenen met Gods geopenbaarde wil. We spraken over de vrouw uit de man en de vrouw om de man. En ten derde hebben we het nu over dat de vrouw de heerlijkheid en de eer van de man is. Bij de schepping naar Gods beeld en gelijkenis treedt de man op de voorgrond. Hij is, zo schrijft Paulus, regelrecht Gods heerlijkheid. En de vrouw, doordat zij de heerlijkheid van de man is, deelt ze volledig in de luister van datzelfde beeld. Ieder van hen, man en vrouw, op een eigen plaats, in verscheidenheid en naar eigen roeping. Het zal tenslotte duidelijk zijn dat deze Bijbelse zienswijze op geen enkele manier strookt met de opvattingen over man zijn en vrouw zijn in onze liberale wereld. Al vele tientallen jaren geleden verklaarden feministische bewegingen de oorlog aan elke vorm van vermeende discriminatie van de vrouw. Ze eisten voor haar een plaats op die volstrekt identiek moest zijn aan die van de man. Het is een ontwikkeling die nu ook volop in veel kerken is doorgedrongen. De discussie over vrouw en ambt en over allerlei relatievormen tonen dat overduidelijk aan. Inmiddels zijn de ontwikkelingen nog veel verder gegaan. De huidige ideologie, die op dit terrein baanbrekend is, is die van de zogenaamde gender mainstreaming. Hierbij wordt het onderscheid tussen man en vrouw, zoals overtuigd verankerd is in de schepping en de menselijke natuur, uitgewist. De toonaangevenden in de wereld, met name in de VN en de EU, de toonaangevenden in maatschappij, politiek en wetenschap, hebben zich aaneengesloten, nota bene om de geslachtseigenheid van man en vrouw te veranderen. Politieke strategieën en wettelijke maatregelen moeten hiervoor de weg banen. Deze ideologie moet en zal opgedrongen worden op alle terreinen van het leven. In het onderwijs, de media, de politiek en ook in de kerk. Het woord seksen wordt steeds meer vervangen door gender. De geslachtelijke eigenheid van ieder mens wordt volgens dit idee niet bepaald door hoe men ter wereld komt, als jongen of als meisje, met de scheppingsgegevens dus, maar het is iets waar je zelf voor mag kiezen. Dit mag je als kind al, of als puber, of iets later. Op alle manieren moet de natuurlijke tweeslachtelijkheid worden opgeheven en ook alles wat daaraan herinnert. Dat laatste moet worden doorgevoerd tot in het absurde toe. Van genderneutrale toiletten tot het verbod op speelgoed voor peuters en kleuters die te veel gericht zijn op of op jongens of op meisjes. Dat laatste was een aantal jaar geleden, nota bene, Een serieus beleidsvoornemen van onze minister Ingrid van Engelshoven. Dat was gelukkig voor velen in de Tweede Kamer te bar. Het is voor de christen zijn roeping om de geesten te onderscheiden en om de tijdgeest te weerstaan. Het gebod van de Heere is zeer wijd. Het gaan in die weg is zeer heilzaam voor allen, echt voor allen. De wijze prediker besluit zijn boek, vol door hem gesignaleerde dwaasheden in het leven, als volgt. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder mens in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. U hebt geluisterd naar een podcast van het Bijbels Beraad, geschreven door dominee J.M.J. Kieviet. Thank you.